Goedenavond, dames en heren. Welkom bij deze inspraakavond. We zitten in de multifunctionele ruimte. Een mooie ruimte. Iedereen is lekker op tijd. Iedereen is lekker stil. We kunnen gelijk goed van start. We hebben vanavond een inspraakavond. We zitten in de multifunctionele ruimte, zoals ik al zei. We hebben wel een nadeel dat we wat minder stoelen hier voor de raadsleden hebben. Dat betekent dat er enkele raadsleden achterin zitten. Mochten die zometeen toch een vraag willen stellen, dan kunnen ze gebruik maken van de losse microfoon achterin. De aanwezige burgers kunnen geen vragen stellen. Goed, we gaan beginnen vanavond met de eerste fase, het inspreken. Het doel van deze eerste fase is dat raadsleden zoveel mogelijk informatie verzamelen over een bepaald onderwerp. Inspraak van reacties van burgers zijn daarvoor heel belangrijk. Want zo krijgen raadsleden een beter beeld van de voor- en nadelen van een besluit. Besluitvorming vindt plaats in de raadsvergadering. Voor vanavond hebben we twee insprekers op twee verschillende onderwerpen. De onderwerpen zijn de motie monitoring duurzame energie en de raadsmededeling bezwaarprocedure en beleidsregel WMO HBA+. Na iedere inspraak kunnen de raadsleden kort en bondig hun vragen stellen aan de inspreker, twee per fractie. We beginnen met het onderwerp motie monitoring duurzame energie. En mag ik de heer Kleijs het woord geven voor de eerste inspraak?
Dank u wel, voorzitter. Geachte dames en heren, beste mensen. Deze eigenstandige motie zet op een goede en overzichtelijke manier op een rijtje wat de gemeente Roosendaal te doen staat de komende jaren. Dat de beleidsvisie zonne-energie uitgaat van de periode tot en met 2023, dus een jaar langer dan deze motie omvat, is daarbij niet zo belangrijk, vind ik. Het gaat immers veel meer om wat er de komende maanden gebeurt aan energietransitie, in de breedste zin van het woord. Ik verwacht van de gemeente dat men vasthoudt aan het maximum van 75 hectare aan zonneparken tot en met 2023. Vol is vol. Daarna kunnen we onze aandacht ten volle richten op de andere vormen van duurzame energie. Ik wens de gemeente daarbij veel durf en veel creativiteit toe. Dare to be different. Ik noem zomaar wat losse ideeën. Benut de passerelle over het spoor nog beter. Overkap dat ding, dat rotting, zullen sommige mensen zeggen. En leg er zonnepanelen op. Dan heeft het in ieder geval een extra toegevoegde waarde. Voorzie iedere straatlantaarn, iedere nieuwe straatlantaarn, zo u wilt, van zijn eigen zonnecel en eventueel ook van een eigen windmolentje. Met een opslagmogelijkheid voor de opgewekte energie. Ik vraag dus aan u, wanneer wordt in Roosendaal zo'n eerste paal geplaatst? En als derde en laatste los ideetje, voorzie de daarvoor geschikte parkeerterreinen van een zonnendak waaronder geparkeerd kan worden. Staat ook al op bladzijde 11 van de beleidsvisie trouwens. Ik verwijs u naar het fraaie voorbeeld van het voormalige CBS-gebouw in Heerlen, waar ze bij parkeerdek 1 3500 zonnepanelen hebben geplaatst. En waar parkeerdek 2 met nog eens 3500 zonnepanelen heel dicht bij realisatie is. Wat in Heerlen kan, kan toch ook in Eirel? Dat scheelt maar één letter. Breng in kaart welke parkeerterreinen in onze gemeente geschikt zijn en begin ermee. U stelt in deze motie terecht vast dat met name de aanleg van zonneparken een grote impact heeft op de leefomgeving, op de natuur en het milieu. En dat de raad en de inwoners geïnformeerd moeten worden over de ontwikkeling op het gebied van zonne-energie en andere vormen van duurzame energieopwekking. Ik geef u daarbij in overweging om nog een zin eraan toe te voegen. Ook de gemeenteraden van de buurgemeenten worden zoveel mogelijk betrokken bij de ontwikkelingen in Roosendaal. Waar het initiatieven betreft die grenzen aan een andere gemeente of zelfs grensoverschrijdend zijn, is het vanzelfsprekend dat ook het bestuur en de inwoners van die andere gemeenten de Roosendaal volledig worden geïnformeerd. Punt. Die toevoeging is ingegeven door het concrete voorbeeld van het zonnepark aan de Evertkreekweg, grenzend aan de gemeente Steenbergen, met circa 8 hectare groencompensatie op het grondgebied van Steenbergen. Vandaar mijn hartekreet, houd ten volle rekening met alle omwonenden in welke gemeente ze ook mogen wonen. Ik onderschrijf uw constatering dat de invulling van de lagere treden van de zonneladder momenteel achterblijft bij de ontwikkelingen. Dan wel aanvragen voor zonneparken in het buitengebied, treden 3 weten we met z'n allen. Ik vestig waarschijnlijk compleet en overvloede uw aandacht op het feit dat er ook zonneparken zijn aangevraagd direct grenzend aan het stedelijk gebied, treden 4. omstandigheden 2, zo u weet. En ik citeer één zin uit de beleidsvisie zonne-energie, vastgesteld door het vorige college. Op bladzijde 9 staat deze zin. De zonneladder brengt hiërarchie aan in het beoordelen van de geschiktheid van locaties. Pas wanneer locaties op een lagere trede van de ladder voor een bepaald initiatief niet voldoende beschikbaar of geschikt zijn, komen locaties op een hogere trede in beeld. Einde citaat. Dat is wellicht de belangrijkste zin uit deze hele beleidsvisie zonne-energie. Belangrijk genoeg om nog eens te herkauwen en te herlezen, wat mij betreft. Ik ben blij dat de gemeente de geschiktheid van locaties zal beoordelen. En ik eindig met de constatering dat de locatie voor het zonnepark aan de Evert-Kreekweg waarschijnlijk wel beschikbaar is, maar niet geschikt. Bovenstaande mocht ik verwoorden mede namens de heer Smits, woonachtig aan de Wilde Hoekstraat 2 Kruisland, gemeente Steenbergen inderdaad, maar die was helaas vanavond verhinderd. Dus ik spreek voor 2 mensen en ik ben toch binnen de 5 minuten gebleven, hoop ik. Dank voor uw aandacht, dank voor uw tijd.
Dank u wel, meneer Kleijs. Wie van de raadsleden kan ik het woord geven voor een vraag? Meneer Vilein, ga de gang.
Dank u wel.
Wilt u de microfoon aanzetten?
Zie ik mijn microfoon niet meer. Dank u wel, meneer Kleijs, voor het inspreken. Ik had nog een vraag met betrekking van het juridische aspect. Het gaat hier over de beleidsvisie zonne-energie. Ik weet dat u juridisch altijd alles goed onderbouwt, dus bij deze de vraag. Hoe ziet u de juridische lading en de betekenis van deze beleidsvisie zonne-energie voor u? En de reden dat ik het vraag is dat stel dat wij als GroenLinks, nadat wij een 4 van deze rapportages hebben ontvangen, en wij vinden dat het niet hard genoeg gaat met de zonne-energie en de transitie in Roosendaal, en wij zouden met een voorstel als GroenLinks komen, stel voor, ach, laat die 75 hectare los. Hoe zou u dan daarin staan? Hoe ziet u dat dan juridisch?
U overvalt me bij die vraag. Ik had helemaal niet op juridische vragen gerekend van raadsleden. Maar goed, maar ik zal proberen zo netjes mogelijk en zo goed mogelijk te antwoorden uiteraard. Beleidsvisie is een beleidsinstrument van BMW. En ik ga niet meer uitspellen hoe dat allemaal tussen het vorige college en nu gelopen is. Dat weet u. Minstens zo goed als ik, maar BMW zijn gehouden aan een beleidsvisie. Niet de raad, want die heeft hem niet vastgesteld, dat hoefde ook niet. Beleidsregel, beleidsvisie. Punt. Succes ermee.
Dank u wel. Iemand anders nog een vraag? Mevrouw Hepkes. Mevrouw Eik.
Ja, u eindigt uw betoog, dat is overigens heel helder verder, met een opmerking die bij mij een beetje vreemd overkwam, namelijk dat de Evert-Kreekweg niet geschikt zou zijn voor zonnepanelen. Kunt u dat misschien nader toelichten of heb ik het gewoon helemaal fout begrepen? Dank u.
Meneer Kleijs.
Dank u, voorzitter. Mevrouw, u heeft het perfect goed begrepen. Er zijn diverse brieven met mijn briefpapier, maar namens omwonenden, namens de buurtvereniging ook een keer aangeboden, waarin het gaat om cumulatie van effecten. Als je ziet wat er allemaal aan toch negatieve ontwikkelingen op die buurtschap afkomt, dan is het niet zo gek dat je zegt genoeg is genoeg. Dat is één ding. Cumulatie is bij de Raad van State kennelijk ook een argument om ruimtelijke ontwikkelingen. En daar komt u als raad in beeld, hè, om ruimtelijke ontwikkelingen een keer stop te zetten. Dus zeg je, ja, dit kan dus niet meer, dat optellen van allerlei negatieve ontwikkelingen. Ik noem u windmolenparken, ik noem u 3 keer zo groot kassencomplex van Damzicht, 380 kV-leiding die er overheen gaat, en de tweede hoogspanningsleiding die er nagenoeg parallel aanloopt voor een deel, allemaal in die kontrijen. En dat leidt toch tot de conclusie, hoe beschikbaar die grond ook mag zijn, dat die eigenlijk toch niet geschikt is voor het doel. Ik hoop dat dat antwoord volstaat.
Dank u wel. Meneer Van Assen.
Dus bedankt voor het inspreken, meneer Kluis. Ik heb zojuist net hiervoor even uw brief van vorige week nog opnieuw doorgenomen. En daar dacht ik in te zien dat het vooral voor de omwonenden of voor u, ik gooi het even dan op, u praat namens de omwonenden, vooral van belang was dat er een milieueffectrapportage gedaan zou worden voor, de solar, voor het solarpark Everkreekweg. Mijn vraag is dus ook, oké, die is dus niet gedaan omdat er stond dat dat voor, uiteindelijk niet nodig zou zijn geweest. Mijn vraag is dan ook, stel zo'n milieueffectrapportage zou voor, de, voor het Everkreekweg uiteindelijk wel gedaan worden en dan zouden dan niet al te veel nadelige cumulatieve gevolgen te vinden zijn. Is het dan ineens wel goed om, is die grond dan wel geschikt?
Meneer Kluis, sorry.
Als de MER uitwijst dat het licht op groen gezet kan worden, dan kunnen we eventueel een keer bij de rechtbank nog de MER koppelen aan de verleende vergunning en zeggen, nou, de MER klopt niet, dus de vergunning klopt ook niet. Maar dat is allemaal theorie, hoor. Mijn brief van 9 september jongstleden over die MER-plicht was ervoor bedoeld, vooral gericht aan het college, maar ook aan u als raad, omdat er een aantal RO-aspecten aan zitten, waar u als raad over gaat nogmaals. Maar vooral gericht aan het college, van u heeft een soort voorbereidingsbesluit genomen, hè, een eerste stapje gezet van, hey, er hoeft geen MER gemaakt te worden. Denk daar nog eens goed over na, want ik heb er helemaal geen zin in om bij de rechtbank dat allemaal te gaan aanvechten en ja, u voelt hem al aan, en gelijk te krijgen. En dat je dan met z'n allen weer helemaal terug bij af bent, dan kun je beter nu er in ieder geval op zijn minst goed naar kijken. Zowel het college als de raad, om te zeggen van nou, geef we straks die verklaring van geen bedenkingen af als de merkplicht met voeten wordt getreden. Los van wat er in de mer staat zelfs. Dus er moet wel of geen mer komen, dat is de eerste vraag. En dan is, als er een mer komt, een milieueffectrapportage, dan is het natuurlijk zaak dat inderdaad dat een volwaardige mer is en niet een doekje voor het bloeden. Ik overtuig u niet helemaal.
Deels. Het gaat mij er vooral om, ik dacht te begrijpen, laat ik het even zo stellen, dat echt die mer uiteindelijk voor u zodanig van belang is dat je zegt, nou, voer nou als college, voer die MER uit. En dan hebben wij uiteindelijk een duidelijk objectief beeld van of die locatie nou wel of niet geschikt is. En zolang wij die MER niet hebben, hebben wij die conclusie uiteindelijk niet. Mijn idee is dan ook, als nou die MER uit zou wijzen dat die volledig is, ja of nee, dat die locatie wel geschikt zou zijn. En ik laat even in het midden of ik die locatie helemaal top vind, ja of nee. Maar die MER die geeft aan of dat goed is, of ja of nee. Is dat dan voldoende voor u als bewoner? Of zegt u nou, dan zoek ik alsnog de gang naar de rechtszaak?
Meneer Kluis. Dank u. Daar kan ik niet op vooruit lopen, dat is een flauw antwoord. Maar in deze brief van 9 september staat een hele waslijst aan cumulatie, aan nadelige ontwikkelingen in het recente verleden. En ook in de nabije toekomst. Het is natuurlijk objectiever als een club als de MER-commissie zo'n rapport samenstelt waar ze alles op een rijtje zet. Dat heb ik veel liever, maar lievere koekjes worden niet gebakken, zei mijn moeder altijd. Dus ja, die lijst die wil ik namens de omwonenden best uitbreiden, maar dan moet u mij allemaal maar weer op mijn blauwe ogen, inderdaad, blauwe ogen geloven. En een MER heeft zoveel meerwaarde en ik denk ook dat het gewoon verplicht is. Het is niet zo van doe maar een MER, nee. Als je zegt, zijn er belangrijke, want dat is het criterium juridisch dan, zijn er belangrijke milieugevolgen voor de omwonenden? Ja dus. Nou, dan ben je gewoon verplicht om een MER te maken. En in dat opzicht is dit zonnepark echt heel anders dan die 5 andere, voor zover ik de aanvragen heb kunnen beoordelen. Want die hebben niet die cumulatie, die optelsom van ontzettend veel negatieve gevolgen. Dus dat is een wezenlijk verschil met de anderen.
Meneer Van Assen, nog een laatste vraag?
Ja, eigenlijk gewoon een laatste punt. Kijk, ik heb die even ook voor u zelf. Ik heb die motie natuurlijk in eerste instantie heb ik die zelf getypt. Ik heb overlegd met een aantal, laat ik zeggen, collega's en ook raadsleden. En daar komt nog uiteindelijk een deel aanvulling op, omdat wij het heel belangrijk vinden dat er goed doordacht beslissingen worden gemaakt over de aanleg van deze zonneparken. En ik probeer nu eigenlijk 2 keer te vragen of dat u die MER zodanig belangrijk vindt, of die rechtszaak die mogelijk naar de hand komt, die juist heel erg van belang is, hè, als wij een verklaring van geen bedenkingen gaan afgeven, of niet, maar daar moeten we over beslissen. of die rechtszaak voor u en de cliënten zodanig van belang is dat hij nu al zou bijna kunnen zeggen, want ik heb het idee dat hij een beetje omzeild wordt, dat hij er komt. Of die meer nou goed is, ja of nee?
Nicolees.
Ik hoor niet bij de mensen die zeggen, we gaan door tot en met de Raad van State, wat er ook gebeurt. Dat vind ik heel dom qua standpunt. We moeten het echt stap voor stap bekijken. En komt er een vergunning, dan moeten we kijken of die goed doortimmerd in elkaar zit. Met of zonder merk, zeg ik dan maar heel uit de losse pols nu. Maar of die vergunning wel of niet terecht is verleend. En ik stuur aan, dat zal u niet verbazen, op het weigeren van een VVGB van de Raad. Op het weigeren van een vergunning door BMW. Om allerlei goede redenen. Met of zonder merk.
Dank u wel. Nog iemand anders een vraag? Dan dank ik de heer Klees voor de inspraak.
Graag gedaan.
En dan gaan we door met de tweede inspraak van vandaag. En het is de bezwaarprocedure bereids tegen WMO HBA+. Mag ik mevrouw Interveen naar voren vragen? Alsjeblieft. Dan gaan we de tweede inspraak. U heeft 5 minuten inspraaktijd.
Geachte voorzitter, wethouder en gemeenteraadsleden. Tijdens ons vorige inspraakmoment hebben wij al deels de vanavond voor inspraak beschikbare stukken besproken en behandeld met u. We denken dat ook voor u inmiddels duidelijk is dat het beleid, uitvoering en praktijk niet altijd het gewenste resultaat van een schoon en leefbaar huis oplevert. Om een herhaling te voorkomen van wat allemaal al besproken is, zullen wij ons vanavond beperken tot de toetsprocedure HBH+, uitgevoerd door bureau HHM. En dan met name in het verlengde daarvan het HHM-KPMG plexusonderzoek, gedaan voor de gemeente Utrecht, met als titel Normering van de basisvoorziening Schoon Huis. Voor veel gemeenten blijkt dit onderzoek en het onderzoek dat door KPMG voor de gemeente Amsterdam is gedaan, de basis te zijn waarop het schoon en leefbaar huis in de HBH wordt ingericht, dan wel verdedigd wordt bij de rechter. En we hebben het vermoeden dat dit in de gemeente Roosendaal ook aan de orde is. Zij laten het beleid tenslotte ook toetsen door HHM en HHM toetst het Roosendaalse beleid aan de hand van onder andere de onderzoeken gedaan in Utrecht en Amsterdam. Daar waar in de aangeleverde toets uitdrukkelijk niet in tijd en uren wordt gesproken, is dit wel het geval in het onderliggende onderzoek voor de gemeente Utrecht en Amsterdam. In de genoemde onderzoeken gaat men ervan uit dat in een gemiddelde situatie met een gemiddelde vervuiling er 104,9 uur per jaar in Amsterdam en 103,7 uur per jaar in Utrecht aan HBA geleverd moet worden, om te kunnen spreken van een schoon en leefbaar huis. Gemiddeld komt men dan uit op zo'n 2 uur HBH per week. Hoogleraar Astrid Hooman van de Universiteit van Amsterdam heeft in opdracht van advocaten meester doctorandus Matthijs Rutten, Christian Dol van Cliëntenbelang Amsterdam en meester doctorandus Matthijs Vermaat een evaluatie uitgevoerd van deze 2 onderzoeken. En zij heeft daarbij heel wat kanttekeningen en opmerkingen over de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd. Ik citeer uit het artikel op de website Binnenlands Bestuur van 5 september jongsleden. In het algemeen maken beide rapporten gebruik van kaders en grenzen die niet helder gedefinieerd worden, concludeert Hooman onder meer. Daarnaast worden er berekeningen gedaan die niet helder toegelicht worden en die gegeven de informatie uit de rapporten zelf ook moeilijk te verdedigen zijn. Voort zegt, staat er in het artikel, ook is niet duidelijk wat de term schoon inhoudt. Als niet helder is wat schoon betekent, dan is het niet mogelijk om te bepalen welke activiteiten er nodig zijn om die uitkomst te bereiken. Hieronder valt ook dat er onduidelijkheid is over welke vertrekken vallen onder deze norm en wie dit bepaald heeft. Al met al concludeert Hooman dat de Utrechtse en Amsterdamse protocollen niet met grote stelligheid leiden tot objectieve en harde urennormeringen voor schoonmaak. Gezien de evaluatie van de 2 onderzoeken door hoogleraar Hooman vinden wij dat de resultaten van de HHM-KPMG-plexusonderzoeken niet op alle punten houdbaar meer zijn. Gestelde normen en frequenties staan goed onderbouwd ter discussie. Daarmee rijst ook de vraag in welke mate de HM-toets nog betrouwbaar is, als de toets op het beleid van een schoonbaar leefbaar huis. Hoewel discutabel hanteert HM-KPMG Plexus een gemiddelde van 2 uur per week voor een schoon en leefbaar huis in gemiddelde omstandigheden en een gemiddeld vervuild huis. Waarbij de HM-toets stelt, er zijn geen beperkingen of belemmeringen aan de orde bij de cliënt die maken dat de woning extra vervuild of dat de woning extra schoon moet zijn. Gezien de grond waarop indicaties worden afgegeven voor de HBA+, is er bij een hele grote groep cliënten in meer of mindere mate wel sprake van deze beperkingen en belemmeringen. In al die situaties is het gestelde gemiddelde dus al niet van toepassing. Daar waar de toets van bureau HAM vooral kijkt naar het beleid, toetsen de cliënten wekelijks de uitvoering van het beleid. Op papier mag het bureau HAM allemaal wel zeggen dat het allemaal wel klopt, langs de lijnen van hun eerdere onderzoeken. Maar ze hebben overduidelijk niet gekeken hoe dat beleid in de praktijk haar uitvoering vindt. En of in de praktijk langs dezelfde normering als in hun eerdere onderzoeken wordt gewerkt. Niet vreemd dat dit niet als gemeentebeleid getoetst is. Immers de gemeente blijkt in de praktijk amper zeggenschap te hebben over het geleverde aantal uren HBA+. De uitkomst van het beleid blijkt in de praktijk niet altijd een schoon en leefbaar huis op te leveren. Zoals bij het echtpaar dat wij onder uw aandacht hebben gebracht tijdens de vorige inspraak. En waarbij wij een aanvulling hebben aangeleverd ter verduidelijking van hun situatie. Daar kunnen we nog aan toevoegen dat er bij een van hen sprake is van een ernstige gezichtsbeperking, waardoor doordat er meer dan gemiddeld wordt geknoeid. En een stoma ook een extra punt van aandacht noodzakelijk maakt. Toch kregen ook zij 1,5 uur HBA+. En zij zijn niet de enige. We hebben het gisteren persoonlijk tegen de wethouder gezegd in een goed gesprek. Indicaties waarbij de HBA-plets wekelijks moet worden geleverd en waarbij minder dan 2 uur geleverd wordt, zijn discutabel. Daarin kan geen schoon en leefbaar huis als resultaat bereikt worden. Zelfs niet naar de maatstaven van HHM, KPMG, Plexus. Wij willen nogmaals benadrukken dat wij ons prima zouden kunnen vinden in een resultaatgericht indiceren met als basis een schoon en leefbaar huis. Als het in de praktijk dan ook maar het geval is. Helaas is dat nu niet altijd het geval. Cliënten ervaren dat hun huis op elementaire punten om hen heen vervuilt. En dat nog los van de secundaire taken die niet uitgevoerd worden, omdat de primaire taken al onvoldoende worden uitgevoerd. Als cliënten structureel wel een schoon en leefbaar huis kunnen krijgen zonder uurnormering, dan staan wij daar volledig voor open. Mits er dan ook voldoende verankering en borging van dat beleid is, dat maakt dat wegwijs de zorgaanbieders kan dwingen om dat resultaat te behalen, wanneer dat niet het geval mocht zijn. Ons voorstel om gezamenlijk tot een beleid te komen dat wel voldoet aan de WMO 2015 en dat wel goed is voor alle inwoners van Roosendaal blijft staan. Maar zolang dat niet het geval is, moeten die cliënten echt heel snel geholpen worden zonder tussenkomst van de rechter. Met hart van de zorg Roosendaal en FNV Lokaal West-Brabant.
Dank u wel voor uw inspraak. Wie van de raadsleden mag ik het woord geven voor een vraag? Meneer Van Gasten.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het eerste gedeelte, dank voor de inspraak. Het eerste gedeelte was, denk ik, een beetje snel voor mij om goed te volgen. Die professor Homan, heeft u dat voor ons wat uitgewerkt en heeft u misschien voor iedereen ook de link naar dat rapport van de heer Homan? Of kan ik dat in mijn eigen stukkenbundel terugvinden?
Als het goed is, wordt dit via de Griffie uitgereikt aan jullie, of toegezonden.
En er zitten dus alle stukken ook daar volgend bij. Nou, geweldig, ja, fantastisch. Ja. Enorm bedankt. Mocht ik vragen hebben, kan ik u dan gewoon mailen?
Natuurlijk.
Dank u wel voor uw vraag, meneer Van Gestel. Mevrouw Roeken, u het woord.
Ja, dank u wel. Bedankt voor uw inbreng. Ik vroeg me af, wat is volgens u nu de ultieme oplossing voor de individuele zorgvragers die met dit probleem te kampen hebben? U heeft inderdaad vorige keer een aantal voorbeelden genoemd van mensen die tegen dit soort problemen aanlopen. Wat zouden wij nu als raad kunnen doen om ervoor te zorgen dat dit nooit meer is, denk ik, heel lang, maar zo min mogelijk voorkomt. Wat is uw idee daarbij?
Mevrouw Hintveen.
Het oplossen van het probleem in de praktijk, want wat u als raad kan doen, daar heb ik te weinig inzicht in. Maar vanuit de praktijk zouden wij zeggen dat in ieder geval in de indicatie strakker moet aangegeven worden welke kwaliteitsniveaus behaald moeten worden, welke ruimtes echt extra aandacht nodig hebben En met welke reden omkleed, want dat ontbreekt nu grotendeels. En ook wanneer er om een complexere situatie gaat, dat het ook expliciet benoemd wordt in de indicatie. Nu merk je toch dat de takenlijst leidend zijn. Ja, de takenlijst voor de medewerker is een paar kruisjes. En meer is dat niet. Dan staat er dweilen eenmaal per week. Maar er staat niet bij wat dat precies inhoudt. En met welke, waar de medewerker extra aandacht aan zou moeten besteden. En daarmee kan een zorgorganisatie natuurlijk zeggen, nou, dat is gewoon reguliere zorg. Dus daar staat het minimum aantal normminuten die zij zelf daarvoor hanteren. Gewoon in hun boeken. En dat wordt aan de medewerker toegewezen. Dus zolang we niet goed aangeven in de indicatie waar nu de pijnpunten zitten voor de cliënt en waar extra aandacht is, zal het absolute minimum aan zorg worden geleverd. Dus in de indicatie, tijdens een keukentafelgesprek, moet heel duidelijk aangegeven worden wat er van de zorgaanbieder wordt verwacht. En daarnaast moet er een verankering komen dat ook de zorgaanbieder aangesproken kan worden wanneer het resultaat niet gehaald wordt. En dat moet verder gaan van, u doet het niet goed. Dat moet echt veel verder gaan dan dat het nu het geval is.
Een volgende vraag, de heer Verstraeten.
Ja, dank u wel voor de inspraak. Waar ik een beetje mee blijf zitten is het feit van, zou het niet verstandig zijn om je vol te concentreren op echt die gevallen daar waar het echt zo noodzakelijk is. Want de schoonmaakwereld, de kengetallen die er altijd zijn, dat betekent ook dat de taken en het schoonmaken, dat er altijd een vorm van beleving is. Schoonmaak is ook beleving en dat houdt mij wel bezig. Dat zou ook in de praktijk kunnen zijn, dat ergens waar 2 uur voor staan en waar het perfect gaat, maar vooral ook in de hele beleving. Ja, hoe ziet u dat dan? Mevrouw, dat vind ik een hele lastige.
Ik denk, dat als ik het oneerbiedig zeg, dat u niet zelf afhankelijk bent van het schoonmaken van een huis door een ander. In de zin van dat u zelf niet in staat bent om iets te doen. En helaas is er een hele grote groep die tegenwoordig onder die groep mensen valt, die zelf niet meer in staat is taken te doen in het huishouden. En die groep is veel groter dan dat wij hebben vermoed. Wij dachten dat het een klein groepje is, maar naarmate wij steeds meer contact hebben met de cliënten die zich bij ons melden, blijkt die groep vele malen groter te zijn. En ook het ontbreken van een netwerk is daarbij van belang. En de beleving van het schoonmaken, als er stof ligt op plekken die goed zichtbaar zijn, dan kan er naar ieders mening zijn dat het huis schoon is, maar als je elke dag die stofplekken ziet liggen, dan heb je geen beleving dat het schoon is. En dan zeg ik, en dan zijn echt niet de mensen met hoge eisen of zo die dit aan ons melden. Het gaat echt om nou, vrijwel alle cliënten die gewoon aangeven, de tijd is te kort. De kwaliteit naar tijd die gegeven wordt, is gewoon zichtbaar. En de beleving, ik vind het een beetje oneerbiedig, want het is niet het beleven van een schoon huis, het is gewoon het ervaren van een schoon huis. Leven in een schoon huis. En het is echt niet, och, als de medewerker maar een beetje rondzwabbert met een dweil en een doek en hier en daar wat knoeit met schoonmaakmiddel zodat het schoon ruikt. Dat is een beleving. Dan kun je beleven dat het schoon is, maar dat betekent niet dat het daadwerkelijk schoon is. Dus het moment zelf kan dan voldoende zijn dat je denkt, ja, ik heb een schoon huis. Maar 2 dagen later komen de stofwolken je wel tegemoet. Ja.
Is uw vraag zo beantwoord? Dank u wel. Mevrouw Hezels?
Ja, dank u wel. Dank u wel voor de inspraak, mevrouw In 't Veen. Er zijn heel duidelijke punten die u aangeeft. U zegt ook van er moet allemaal veel duidelijker omschreven staan. En waar ik een beetje bang voor ben, is dat er weer een enorme bureaucratie gaat ontstaan. Van wat er beschreven wordt en waar zich aan gehouden moet worden, wat heel gedetailleerd is. Wordt het dan weer niet moeilijk werkzaam? Wordt het dan weer niet star, bureaucratisch, juist niet te controleren? En mijn volgende vraag is, u heeft zich duidelijk heel goed onderzocht. Heeft u ook gevonden wat er wel een goede methodiek zou zijn om de kwaliteit te meten?
Dank u wel. Mevrouw In 't Veen.
Het goed omschrijven hoeft niet te betekenen dat iets star wordt. Het betekent juist dat van iedereen heel duidelijk is wat er van hen verwacht wordt. En dat is nu echt niet het geval. Wanneer er een takenlijst staat en er staat stoffen COPD achter, dat is een heel ruim begrip. En er zit ook heel veel verschil in de mate van COPD die mensen hebben. En ook verschil in welke stoffen zij wel tegen kunnen en waar niet. En in welke periodes zij daar wel en niet voor tegen kunnen. Juist door dat duidelijk te omschrijven, kan het zorg op de momenten dat het noodzakelijk is, geleverd worden. En kan er ook extra zorg geleverd worden op de momenten dat de cliënt het ook het hardste nodig heeft. Dat ontbreekt nu volledig. Dus daar waar starheid is, nee, het huidige systeem is star. De takenlijst is de takenlijst. En de medewerker krijgt de tijd. En de tijd bepaalt de kwaliteit. En dat is het cirkeltje waar we nu al meer dan 1,5 jaar in rondlopen. En zeker van iemand als u, die in de zorg werkt, denk ik dat het heel belangrijk is dat er ruimte is om juist wel wat extra's te kunnen doen op die momenten dat een cliënt dat nodig heeft. Maar als het niet op papier staat, mag de medewerker het niet leveren. En dan zou ik nog willen, de methodiek, er zijn allerlei middelen waarop vastgesteld kan worden of iets schoon is. Ik heb in een van de omringende gemeentes hier nu laatst te maken gehad met een GGZ of een GGD-controle. Waarbij de desbetreffende gemeente bij hoog en laag volhield dat het huis echt schoon was. De GGD zei nee, dit is niet het geval. Ook nadat ik als cliënt onder de ondersteuner zei, nou ik zie hier dingen, dit is echt niet schoon. Echt stof op plekken die heel goed zichtbaar zijn en rondom poten van stoelen en tafels. Nog hield die gemeente vol, nee hoor, het was schoon. Maar omdat wij samen met de juristen aardig wat druk hadden gezet, was de medewerker gesommeerd om heel snel het huis schoon te krijgen. Het huis was echt spik en span toen we er de vorige keer waren. Dan kan het wel. Maar de momentopname van die paar weken daarvoor, dat was dan een momentopname en het huis nu. Nee, dat was dan nu de nieuwe norm. Het geeft maar aan, ja, het is belangrijk dat er goed gecontroleerd moet worden. En dat kan met een GGD. Dat kan door de tevredenheid van cliënten en hun mantelzorgers is te bevragen. Want zij zijn de gebruikers.
Dank u wel. Mag ik u op attenderen dat alle raadsleden die hier zitten met de titel als raadslid zitten en niet wat in het dagelijks leven doen? Zodat u daar even op het letten alsjeblieft. Heeft er nog andere mensen vragen? Meneer Jap.
Onze fractie kwam in de stukken tegen dat er op een aantal bezwaren al een beslissing is genomen. Of zijn alle bezwaren inmiddels afgehandeld?
Mevrouw Hintveen.
Ik weet op dit moment niet precies de stand van zaken. Sommige cliënten hebben netjes de stukken van de gemeente en de hoorcommissie ontvangen, andere nog niet. Ik weet dat er zaken nu richting rechter gebracht worden door de jurist. En voor de rest weet ik niet hoe het precies is. Ik weet wel dat er een groep cliënten inmiddels door natuurlijk verloop uit het proces van het procedure zijn gehaald, omdat zij zijn overleden of verhuisd zijn naar een verpleeghuis. Dat is mij wel bekend, maar voor de rest weet ik niet wat de stand van zaken exact is.
Meneer Jap, nog een vervolgvraag?
Ja, bij de stukken zit ook een nieuwe beleidsregel, waarin de gemeente probeert het allemaal beter vast te leggen. Heeft de gemeente uw actiegroep al benaderd om daar eens over in gesprek te gaan?
Mevrouw Hintveen.
Wij hebben gisteren bij de wethouder gezeten, maar dit onderwerp niet besproken. Maar misschien dat die uitnodiging nog gaat komen.
Dank u wel. Meneer Emmer, u heeft de vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mevrouw Hintveen, dank u wel voor uw inspraak. Ik vroeg mij af of, naar uw mening, de aanwezigheid van de zorgverlener bij het keukentafelgesprek invloed heeft op het feit dat de indicering op dit moment niet aan de wensen voldoet.
Mevrouw Hintveen.
Uiteindelijk is de zorgaanbieder nu degene die de tijd toewijst en ook de takenlijst opstelt. En bij het opstellen van de takenlijst is in het afgelopen jaar echt wel gebleken dat, terwijl wij erbij zaten als cliëntondersteuners, ter plekke het gesteggel begon tussen wegwijs en de zorgaanbieder, dat ruimtes niet schoon hoefden gemaakt te worden, dat de frequentie van ruimtes schoonmaken wel anders kon dan al was vastgesteld in het keukentafelgesprek met wegwijs. Dus daar zien we echt wel dat zorgaanbieders de ruimte pakken om te knibbelen aan wat er op papier staat. Ja, en vervolgens wordt het in de uitvoering ook. Merk je dat de zorgaanbieder een te grote stempel heeft.
Dank u wel. Andere raadsleden die vraag hebben? Nee, dan mag ik bedanken u voor uw inspraak.
Dank u wel.
En voor de film. Dan stop ik deze vergadering. Sluit ik deze vergadering. Over 5 minuutjes gaan we door met de commissievergadering.